BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Harmke Pijpers.
De Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gecontroleerd. Dat vinden Elsevier en het AD niet genoeg. Ze doen er een schepje bovenop. Zij stellen hun eigen top 100 ziekenhuizen samen aan de hand van hun criteria. Schaf die top 100 af, zeggen sommigen, want het verbetert de zorg niet. Het leidt alleen maar af. Maar is dat ook zo? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag Norbert Hoefsmit, bestuursvoorzitter van Nijs-Smellingen in Drachten, en Michiel van Roosendaal, bestuursvoorzitter van het Beatrix Ziekenhuis, onderdeel van de Rivas Zorggroep in Gorkum. Ja, meneer Hoefsmit, afschaffen die top 100, dat zeggen intensivist Armand Girbes van het VUMC en gezondheidswetenschapper Luc Pluimen, die voor alle duidelijkheid niet meededen aan de competitie. Volgens hen is het vaststellen van de kwaliteit van zorg lastig en is vergelijken zo nodig nog lastiger. Nou, zonder afbreuk te doen aan uw succes roept het wel vragen op, want uw ziekenhuis Nijs-Smellingen is nummer 4 op de lijst. Vorig jaar stond het nog op nummer 71 en het jaar daarvoor zat u op nummer 3. Varieert de kwaliteit van uw ziekenhuis nou zo sterk, of variëren de criteria van dat lijstje?
De criteria van het lijstje die verschillen ieder jaar. Ook de normering die men eraan toepast, die verschilt ook ieder jaar weer. Daardoor kan je de ene jaar hoog eindigen en de andere jaar heel erg laag op het lijstje.
Ja.
Het ziekenhuis doet eigenlijk gewoon zijn ding normaal.
Doet zijn ding, ja. En eindigt zodoende de ene keer hoog en de andere keer laag. Dus de waarde van het lijstje moeten we wel enigszins relativeren.
Dat moeten we relativeren. Aan de andere kant zie je dat als je als ziekenhuis toch hoog eindigt, men het heel erg leuk vindt en heel trots is op het bereikte resultaat.
Ja. Meneer Van Roosendaal, het kan zomaar gebeuren dus, hè, dat je het ene jaar nummer 1 bent en het andere jaar nummer 70, niettemin. Uw ziekenhuis doet het al 4 jaar erg goed in de AD-lijst. U bent sinds dit jaar bestuursvoorzitter van het Beatrix Ziekenhuis. Daarvoor zat u in de directie van de NS. Het Beatrix Ziekenhuis loopt wel als een trein. Wat zegt het over uw ziekenhuis?
Nou, dat als je een aantal jaren hoog staat, dat er iets onderliggends zit, wat je volgens mij dan wel goed doet. We hebben een heel zwaar veiligheids- en kwaliteitssysteem onder onze prestaties liggen, dat we een aantal jaren geleden geïmplementeerd hebben. Mm-hmm. Daar sturen we vooral op, daar proberen we te meten en te verbeteren. En is het voor ons niet een doel hoog in het lijstje te eindigen, maar het is wel een bevestiging dat je goed bezig bent. En ik sluit me bij mijn collega aan. Het zijn de mensen die heel erg trots op het bedrijf, op hun ziekenhuis zijn, maar vooral ook de cliënten. Ook bij ons in Gorkum zijn cliënten heel trots dat het ziekenhuis hoog eindigt.
Ja.
Maar het legt de lat ook hoog, hè? De verwachtingen zijn hoog voor de volgende keer.
Ja, ja. Maar de critici wijzen erop dat de criteria waarop de AD top 100 lijst zich baseert wetenschappelijke validiteit en betrouwbaarheid missen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hebben ze een punt?
Nou, de vraag is hoe wetenschappelijk je dit lijstje zou moeten willen nemen. Het is een AD top 100, maar de AD baseert zich wel op gewoon indicatoren die wij opsturen naar NZA of naar de inspectie. Dus ze halen de indicatoren uit de dingen die wij sowieso rapporteren. We hoeven er gelukkig niks extra's voor te rapporteren, gezien de discussie van vandaag.
Ja. Maar we weten ook dat bij die lijstjes, zeg maar, de voorkeur van patiënten voor grote parkeerruimte en lekker eten, dat heel erg belangrijk
maar
was.
Maar die zat er dit jaar niet in.
Nee, dat weet ik. Dat is dan een verbetering. Meneer Hoefsmit, wat vindt u ervan?
Ja, ik denk dat de wetenschap tot nu toe nog niet in staat is geweest een overal beeld te geven wat de kwaliteit van het ziekenhuis nou echt inhoudt.
Mm-hmm.
Dus helaas moeten we het doen met dit soort lijstjes om het ook onder de ogen van het publiek te brengen.
Ja, want ja, hoog eindigen, dat is hoe dan ook een opsteker voor het personeel, dat is mooi. We praten hier met winnaars, dat is duidelijk. Maar meneer Van Roosendaal, waar scoorde het Beatrix Ziekenhuis nou vooral zo goed mee?
We hebben overal een hele hoge score, 90 op een schaal van 100. Dus dan kan je bijna nergens slecht scoren. Dat klinkt wat arrogant, maar dat bedoel ik niet. Het is over het algemeen doen wij het goed. Als voorbeeld, wat de hoofdredacteur van het AD ook noemde, is dat wij op medicatie heel goed scoren.
Mm-hmm.
Als patiënten bij ons binnenkomen, checken wij altijd de medicatie. Als ze naar huis gaan, krijgen ze een goede medicatielijst mee. Daar zitten gewoon geen fouten meer in. Oh, ja. Dat is goed geborgd in ons systeem.
En dan hebben we ook nog het CAM-project, hè?
Ja, CAM is een kwaliteit als medicijn dat wij samen met onze huisartsen in Gorkum en met onze zorgverzekeraar VGZ hebben opgezet, een dikke 2 jaar geleden, om samen goed te kijken naar zinnig en zuinige zorg. Waar geef je nou welke zorg aan welke patiënt?
Ja, en dat had tot gevolg, dat loopt al 2,5 jaar begreep ik, dat het aantal poliebezoeken met 20% is gedaald.
Correct.
Ja, dat is die wisselvallige criteria, die hebben nu dus goed uitgepakt. Maar het is toch interessant, want uw ziekenhuis doet iets waar we behoefte aan hebben. En dat is natuurlijk zelf al betere en betaalbare zorg. Maar minder poliebezoeken betekent ook minder omzet. Is dat vol te houden? Hoe houdt u uw ziekenhuis financieel gezond?
Nou ja, ons doel is niet om heel veel omzet te draaien. Dan zou je productie alleen maar belangrijk vinden. En dat is nou precies wat we niet willen in Nederland. En ja, het is een vraag in hoeverre dan het ziekenhuis samen met de huisartsen wat er dan wat verschuift naar de eerste lijn zorg. En ja, hoe je het relatief kleine regionale ziekenhuis in Gorinchem met elkaar wel in de lucht kan houden. Want dat het een functie heeft, dat mogen duidelijk zijn.
Ja, maar lukt dit project nou zo goed omdat het gefinancierd wordt door VGZ? Want dan is het maar de vraag wat u over 2,5 jaar gaat doen, omdat VGZ dan niet meer financiert, heb ik begrepen.
Ja, het wordt niet gefinancierd door VGZ. We hebben met VGZ een langdurige afspraak van 5 jaar over het contract. Ja. Maar er zit elke jaar wordt de eerste 1,5% van de index niet geïndexeerd, niet doorgerekend. Okay. Er zit wel zeker een prikkel voor ons ook in om het zuiniger te doen. Ja. En zo zitten we er met z'n allen ook in.
Ja, er is een soortgelijke ontwikkeling gaande in de diverse regio's, hè, ook in Friesland, waarbij in de zogenaamde anderhalve lijnzorg substitutie plaatsvindt, van tweede lijns naar eerste lijnzorg. Dus mensen die vanzelfsprekend werden doorverwezen tot voor kort naar de specialist, die worden nu onder toezicht van de specialist behandeld door de huisarts. Dat is helemaal in lijn met wat de Friesland wil, maar dat stond onlangs ook in het Fries Dagblad, lezen wij iedere dag, zoals u begrijpt. Minder onnodige zorg en dus goedkopere zorg. Maar wat zijn nou de consequenties op de langere termijn voor de ziekenhuizen? Hoog op het AD-lijstje, maar behoorlijk gekrompen. Hoe gaat dat worden?
Dat zou kunnen. Op zich, laten we zeggen, is de omvang niet een doel op zich.
Nee.
Het zou goed zijn als uiteindelijk de huisarts, eventueel ondersteund door een specialist op afstand, veel meer van de zorgvraag af kan. Uiteindelijk is dat ook niet de zorgvraag die in het ziekenhuis plaats zou moeten vinden. Ik denk dat een ziekenhuis steeds meer een werkplek is om mensen beter te maken, interventies te doen, operatieve verrichtingen. Dat zal altijd blijven.
Ja, dat zal altijd blijven, maar het betekent toch waarschijnlijk wel krimp.
Dat is niet erg. Als wij, laten we zeggen, goede afspraken met een zorgverzekeraar kunnen maken dat een deel van die zorg toch verschuift naar een eerste lijn toe, dan vind ik het niet erg dat ons ziekenhuis
kleiner
wordt.
Nee, vanuit de patiënt geredeneerd niet, maar vanuit het verdienmodel van het ziekenhuis denk ik dat er toch wel wat probleempjes kunnen rijzen.
Daar moet je dan afspraken over maken met je zorgverzekeraar. Nu is het verdienmodel dat iedere keer als wij een product leveren, wij daar geld voor krijgen. Aan de andere kant is het wel op jaarbasis gebudgeteerd. Dus als je te veel doet, dan krijg je dat ook niet betaald.
Ja.
Wij zouden best kunnen afspreken met een zorgverzekeraar dat we 10 miljoen bijvoorbeeld minder aan omzet draaien. En ons veel meer concentreren op echte complexe zorg.
Ja. Goed, een landelijk elektronisch patiëntendossier zou heel erg helpen bij al deze nieuwe plannen. Maar dokters kunnen daar niet op wachten en werken ondertussen aan andere oplossingen. Onze verslaggever Martijn de Rijk ging in gesprek met patiënt en oud-ziekenhuisbestuurder Harry Pauw en de oprichters van MediPrepare. Prepare, een app om patiëntgegevens te centraliseren.
Ik weet heel goed wat het allemaal betekent om patiënt te zijn, want je mag op weet ik hoeveel plaatsen precies hetzelfde verhaal vertellen.
Oud-ziekenhuisdirecteur en tegenwoordig patiënt Harry Pauw.
Je zou eigenlijk verwachten met alle moderne communicatiemiddelen één keer vertellen en de rest van het ziekenhuis weet het ook.
Anesthesioloog Hans Hendricks, u moet natuurlijk als anesthesioloog precies weten hoe de patiënt er aan toe is.
Ja, we willen eigenlijk 15 seconden overzicht hebben van de context van de patiënt, wat er met de patiënt aan de hand is. Ik heb geen tijd op de operatiekamer om een uur met data bezig te zijn. Ik wil informatie hebben.
En daar heeft u een app voor gemaakt?
Daar hebben we een app voor gemaakt, inderdaad, ja. Die patiënt die kan zelf een hele hoop vertellen. We hebben vragenlijsten ontwikkeld waarbij gevraagd wordt, hebt u hartklachten? Als er geen hartklachten zijn, laten we alle hartklachten vragen vallen. Dus in een vragenlijst van 1500 vragen.
Waarvan je er maar een heel klein deeltje krijgt toebedeeld natuurlijk.
Ja, meestal wel, tenzij de patiënt heel veel klachten heeft. Maar het systeem wat we hebben ontwikkeld, dat kan aan de keukentafel thuis ingevuld worden. Of in de wachtkamer, als je toch 30 minuten moet wachten, kun je net zo goed eventjes wat invullen.
En dan rolt eruit een overzichtje, desnoods op papier, op A4, met alles erop wat u nodig heeft om te zorgen dat het allemaal goed komt.
Ja, inderdaad. Dan komt er een leuke brief uit. Een brief zoals we als dokter willen zien. Dat is een brief waarin alles staat. De risicofactoren, de vorige ziektes die de patiënt allemaal gehad heeft. Alles in 15 seconden kan ingezien worden en bekend zijn aan de dokter.
We hebben natuurlijk allereerst een technologisch platform nodig, waarbij iedereen overal toegang kan krijgen.
Broer Harry Hendricks, die ook betrokken is bij het project.
Het andere punt is dat die patiënt dat die het overal bij zich moet kunnen hebben. Dus dat overal remote toegang moet mogelijk zijn om de informatie ook aan de dokter te geven waar hij zal zijn.
Dat vergt een heel systeem.
Ja, dat vergt een heel geautomatiseerd systeem. Waar ook de gegevens voor de patiënt als een Fort Knox bewaard worden. Maar waar de patiënt zelf volledig controle over heeft wie hij de toestemming zal geven.
Heeft u nou eigenlijk niet gewoon het elektronisch patiëntendossier opnieuw uitgevonden?
Nou, het elektronisch patiëntendossier is eigenlijk een verhaal apart. Wat ik wil, dat is een mooie brief aan collega's, zoals de Belgische dokters nog schrijven tegenwoordig.
En niet een lange lijst met alle onderzoeken die bijvoorbeeld gedaan zijn.
Niet een telefoonboek.
Power to the patient, hè, zeggen we dan. Uw privacy die is in goede handen.
Nou, als dat inderdaad goed geregeld wordt, dan heb je inderdaad als patiënt weer de regie. Bovendien, over 2 jaar is er een Europese richtlijn.
Dat weet u dan weer als ziekenhuisdirecteur?
Ja, helaas loopt dat een beetje door elkaar heen bij mij. Maar het feit dat je als patiënt toegang moet kunnen hebben tot je eigen gegevens is een belangrijke. Maar hier maak je je eigen gegevens al. Beter kan het niet.
U hoorde BNR-verslaggever Martijn de Rijk in gesprek met Harry Pauw en oprichters van MediPrepare, Hans en Harry Hendricks. De huisarts moet meer en beter overleg kunnen hebben met de zorgprofessionals in het ziekenhuis. Is beeldbellen of een appje, is dat genoeg of is daar meer voor nodig? Hoort u meer over na de reclame.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
De huisarts moet meer overleg kunnen hebben met de zorgprofessionals in het ziekenhuis. Is beeldbellen of een appje daarvoor genoeg? Of moet er nu eindelijk echt werk worden gemaakt van het landelijk EPD, het landelijk elektronisch patiëntendossier? Hierover praat ik verder met Norbert Hoefsmit, bestuursvoorzitter van Nijs Smellingen in Drachten, en Michiel van Roosendaal, bestuursvoorzitter van het Beatrix Ziekenhuis, onderdeel van de Rivas Zorggroep in Gorkum. Ja, meneer van Roosendaal, we hoorden net in de reportage over een centrale app voor zorgverleners. De oud-bestuursvoorzitter en patiënt Harry Pauw die zei dat je als patiënt toegang moet hebben tot je eigen gegevens, maar dat je ook je eigen gegevens moet invoeren. Ja, wat vindt u van dit soort initiatieven voor een meer centrale aansturing rond die patiëntgegevens? Wordt u daar wel blij van?
Nou, ik vind het sowieso belangrijk om te constateren dat een huisarts en een medisch specialist in het ziekenhuis echt goed met elkaar moeten kunnen samenwerken. Maar het begint dat ze met elkaar moeten kennen. En als je dan vervolgens dat kan ondersteunen door nieuwe elektronica, nieuwe manieren om informatie uit te wisselen, kan ik daar alleen maar voorstander van zijn. Maar ja, dat is wel nodig.
Maar helpen dit soort oplossingen? Is ieder initiatief mooi meegenomen? Of had dit toch al veel langer centraal geregeld moeten worden?
Nou ja, landelijk is het ons niet gelukt. Dus nee, dan laten we het aan de markt over, heet het dan zo populair. Ja. Laten we maar kijken wat er komt en welke dingen werken, zullen wij ons bij aansluiten. Maar we doen het ook zelf. We hebben een cliëntportaal waarbij onze cliënten zelf kunnen inloggen en zelf bij hun gegevens kunnen van tevoren nadenken over als je naar een poli gaat, welke vraag wil ik nou echt gesteld hebben en wat kan ik van tevoren al invullen. Ja. Daar zijn we zelf ook al mee bezig.
Ja. Meneer Hoefsmit, hoe wordt er in de Friese ziekenhuizen en zorginstellingen gewerkt? Is daar de digitalisering en patiëntgegevens in Nijs Smellingen, is dat al een feit? Is dat op orde?
Dat is zeker nog niet op orde. We zijn bezig om een patiëntenportaal neer te zetten. We zijn overigens niet het eerste ziekenhuis in Nederland die daar mee bezig is. Maar het is wel een van onze speerpunten om dat komende jaar ook gerealiseerd te krijgen.
Ja.
En dan gaat het om de patiënt goed te informeren, maar ook zo'n portaal te gebruiken om veel meer in contact te komen met zo'n patiënt.
Ja, maar ja, in de Scandinavische landen, ik werk nog even toen weer naar dat centrale elektronisch patiëntendossier. Daar werken ze wel met een landelijk elektronisch patiëntendossier. Waarom stagneert het toch zo in Nederland? Hadden ze niet veel meer moeten doorpakken? Want voordat je het weet is dat ook weer in handen van Microsoft en Google. En dan kun je niet meer praten over vrijheid, dat...
Ja, ik
dan
denk
heb
dat,
je een hele kleine positie.
Ik denk dat we een jaar of 10 geleden een kans hebben laten liggen om dit op te pakken in Nederland. Ja, als ethici, politici zich er te veel mee gaan bemoeien, dan komt het gewoon uiteindelijk niet van de grond. Privacy is daar erg van belang. Maar ik denk dat de voorbeelden als Engeland en Zweden ook gewoon laten zien dat daar ook goed mee te werken is. Ja. Want daar zal de Pruisen ook niet op een andere rol spelen als in Nederland.
Ja.
Ik denk dat als het voorland is, dat als we het in Nederland niet met elkaar regelen, inderdaad gewoon de grote bedrijven dat gaan regelen. En dan krijgen we een soort Google-app of Microsoft-app die uiteindelijk alle informatie bij elkaar brengt.
Ja.
Dat doen ze ook niet gratis. Maar zullen ze daar ook wel hun bijbedoelingen bij hebben?
Ja, want meneer Roosendaal, u zei dus laten we het aan de markt over. Maar heeft u daar vrede mee? Of vindt u van dat we toch eigenlijk nog een poging moeten wagen?
Als we het echt belangrijk vinden, vind ik gewoon dat we dit wel met elkaar centraal zouden hebben moeten kunnen regelen. Maar die kans hebben we genomen, is niet gelukt.
Mm-hmm.
Dan vind ik het ook dat het een ander zou moeten kunnen zijn om te kijken of ze dat gat kunnen invullen.
Ja.
Dus zou ik het nog even echt centraal met elkaar doen en onder goede regie.
Ja.
Misschien dat het nieuwe kabinet en de twee ministers plus een staatssecretaris dat met elkaar kunnen oppakken.
Ja, dat zou mooi zijn. Maar belangrijk. Ja, kijk, men wil de zorg om de patiënt heen regelen. Hè? Zo'n landelijk datasysteem is misschien dan toch wel essentieel. Want als een patiënt uit Leeuwarden bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, toch voor een speciale operatie naar het Radboud zou moeten, moet hij dan weer met zo'n papieren brief voor de specialist? Of hoe
onder
doen we
de
dat?
Arm.
Ja.
Nee, we merken het nu ook al binnen Rivas dat het belangrijk is. Want we hebben cliënten die in de thuiszorg zitten, en dan gaan ze soms naar het ziekenhuis en soms komen ze dan in langdurige zorg. Bij ons kunnen dan iedereen kan in het systeem en kan kijken wat er gebeurt. Dus kan dingen toevoegen. Dus wij weten op relatief kleine schaal in het grote Gorkumse hoe belangrijk het is dat je bij elkaars gegevens kan. Dus ja, het is gewoon nodig. Ook voor die patiënt die een keer vanuit Leeuwarden naar Amsterdam komt.
Ja. Na het sneuvelen van het opzetten van dat landelijk elektronisch patiëntendossier lijkt met mij het alternatief te worden van de overheid om nu eindelijk die patiëntgegevens centraal te kunnen delen. Wat denkt u, gaat dat lukken? En zou u zich daar op den duur bij willen aansluiten?
Nou, ik ken dit systeem en dit voorbeeld nog niet.
Oh.
Maar als het iets is wat helpt om die op een simpele, eenvoudige manier voor de cliënt ook, die er niet dagelijks in zit, maar alleen maar als hij een zorgvraag heeft, als het helpt om informatie te delen en hem ook iets meer regie te geven over zijn eigen dossier, ja, dan kan ik daar niet op tegen zijn. Maar dan wil ik het wel iets beter begrijpen eerst.
Ja, nou, ik ga het u nou in dit korte bestek niet uitleggen. Meneer Hoefsmit, u kent het systeem wel?
Ik ken het systeem wel. Ik denk dat het eigenlijk voortbouwt op het LSP, wat op dit moment zijn opgang
Het landelijk
schakelpunt. Ja. Ik denk dat het goed is als men nadenkt om al die informatie bij elkaar te brengen. Je weet eigenlijk nooit, laten we zeggen, waar een bepaalde patiënt nou echt onder behandeling is.
Ja.
Want hij kan dat roepen, maar soms is hij ook niet in staat om dat te roepen. En dan zou je eigenlijk met één druk op de knop willen weten uit alle systemen van waar is die bekend en welke informatie is over hem of haar vastgelegd.
Ja.
Dat zou zeker helpen.
Ja.
En ik denk dat de controle van een patiënt ook noodzakelijk is. Dat hij eigenlijk ook niet alleen inzicht heeft in zijn eigen informatie, maar dat hij daar ook iets van kan vinden. En eventueel ook met zorgverleners daarover in gesprek kan gaan.
Ja. Er is heel veel aan de hand in zorgland, hè, om er iets te zeggen. Veel verpleegkundigen leggen hun werk gedeeltelijk neer. Gedeeltelijk, uit protest tegen de te hoge werkdruk en de personeelstekorten. En ze doen een dag lang, dat is heel belangrijk, geen overbodige administratie. Zoals bijvoorbeeld de 5 minuten administratie, berucht. Hè, waarbij je iedere 5 minuten moet laten weten waar je bent, wat je uitvoert. Ik zou er gek van worden. Maar ze houden wel de minuten bij die zij daardoor meer aan patiëntenzorg kunnen besteden. Ja, wat vindt u beide van deze actie?
Ik vind het een hele goede actie. Ik zie dat wij in een land leven met heel veel toezichthouders en dat de toezichthouders steeds strenger worden en steeds meer regels op ons afvuren. Ik denk dat het goed is dat daar nou eindelijk een keer een tegenbeweging gaat komen.
Het is een beetje eb en vloed, hè? We hebben zo dat gebrek aan vertrouwen neergelegd in al die regels en al die controle. En
dan schiet je
niet.
Altijd in door dan.
Ja,
dat is altijd
ja. Kijk, ik denk dat een van de grote problemen in de gezondheidszorg is dat iedereen er altijd heel snel bij is om te roepen wat niet goed is en wat er beter zou moeten en hoe dat geregeld zou moeten worden.
Ja.
Maar misschien zou het toch wel eens goed zijn als wij als Nederland toch de stap gaan zetten dat we eens vertrouwen hebben in die mensen die gezondheidszorg leveren.
Ja. Het aardige is dat overal, of je nou praat over sociale zaken en waar dan ook, overal begint dit begrip nu eindelijk een beetje door te dringen. Dat vertrouwen toch een belangrijke basis is. Want meneer Van Roosendaal, dat personeelstekort, kort, hoe ziet u dat? Is dat een probleem ook in uw ziekenhuis?
Ja, Rivas breed, ook binnen thuiszorg merken we dat het moeilijk is om goede mensen te krijgen.
Mm-hmm.
We zien dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders ouder wordt. Mensen langer thuis willen blijven. Dat vraagt om meer zorg thuis.
Ja.
En we zullen dat met elkaar moeten oplossen. Dus we moeten het beroep aantrekkelijk maken. We moeten mensen goed scholen. En ervoor zorgen dat we de behoefte die er is kunnen blijven invullen. Het is echt een uitdaging.
Ja. Zeg, meneer Hoefsmit, u heeft in Friesland waarschijnlijk nog wat meer last van personeelstekorten dan op veel plaatsen elders in het land, hè?
Ik denk het wel. Het gaat met name rondom de gespecialiseerde verpleegkundigen. Dan denk ik aan spoedeisende hulpverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, OK-medewerkers. Je ziet dat het tekort toeneemt, ondanks dat er veel mensen worden opgeleid. Dat heeft er waarschijnlijk te maken dat de pool in het noorden van Nederland toch wat kleiner is.
Ja.
Maar dat ook veel mensen, zeker als ze een partner hebben, naar het westen toe vertrekken. En
want al die partners die willen naar de Randstad.
Daar schijnen de banen te zijn.
Want het zijn vooral vrouwen die nu toetreden. Want het tekort is ook onder artsen, hè?
Tekort is ook onder artsen. Ja. Als ik kijk in het afgelopen jaar, dan hebben wij ongeveer zo'n 10 nieuwe medisch specialisten gehad. En eerlijk gezegd zijn dat allemaal vrouwen geworden.
Ja, eerlijk gezegd, zei u erbij.
Ja.
Ja, dat bevalt niet zo?
Ik denk dat het goed is om een mix te blijven houden.
Ja. Het moet ook niet doorslaan van de ene naar de andere kant.
Ja,
goed. Zeg, we hebben een nieuwe minister van Medische Zorg, de heer Bruno Bruins. Wat zou uw advies zijn aan onze nieuwe minister? Vraag mag ook.
Nou, ik hoop dat hij toch het beleid wel een kant op kan keren om uiteindelijk de markt of de gezondheidszorg ook voor nieuwe medewerkers een aantrekkelijke markt te houden.
Ja.
Een markt waar je goed professioneel kunt werken, waar je ook trots mag zijn op je werk, dat je niet iedere keer als er wat gebeurt eigenlijk weer voor het
blok staat, zeg ik dan maar.
Ja.
Ja. En ik nodig hem van harte uit om bij een leuk ziekenhuis in Gorinchem zijn eerste kennismakingsbezoek te doen.
Ah ja, oké. Okay. En daar laat u het bij? Meer advies had u niet?
Nee, advies dat hij, wat hij zelf ook al zei, ze willen echt met elkaar aan die regeldruk gaan werken. Dus er is geen weerstand meer om met elkaar naar die regeldruk te gaan kijken. Heel simpel, 1 nieuwe regel erbij, minimaal 2 oude regels eraf. Dat zou mijn advies aan hem zijn. En dat we gewoon even gewoon met elkaar vasthouden.
Oké, okay, hartelijk dank. Norbert Hoefsmit en Michiel van Roosendaal.
Pioniers in de zorg.
Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, nieuwe datatechnologie voor diabetespatiënten. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat gaat over een innovatie waarmee je de bloedsuikerwaarde snel en pijnloos kan bepalen. Veel diabetespatiënten, maar ook artsen, zijn heel enthousiast over deze ontwikkeling.
Ja, en het gaat. Wat is die techniek dan precies?
Nou, het gaat om het even snel kunnen scannen van je bloedsuikerwaarde in plaats van dat vingerprikje. En een van die nieuwe producten is dus een sensor die je dan op je bovenarm plakt, de Freestyle Libre. En die patiënt hoeft alleen maar die reader langs die sensor te halen, waardoor hij direct zijn actuele bloedsuikerwaarde kan zien. En die reader is weer gekoppeld aan een mobiele app, waardoor je dus ook de waarde kan zien van de afgelopen uren.
Ja, zeg, deze manier van glucose bepalen, heb ik begrepen, wordt dus al door diabetespatiënten gebruikt, niet wijdverbreid, het is al op de markt. Gaat dat vingerprikje verdwijnen?
Nou, dat vingerprikje om je bloedsuikerwaarde te meten is nog steeds een goed alternatief. Maar artsen en onderzoekers zijn ook enthousiast over deze ontwikkeling, omdat het nog meer data verschaft. Maar Frank Snoek, hoofd van de onderzoeksgroep Psychosociale Diabetologie in het VUMC, AMC, zet daar zijn kanttekeningen bij. Laten we even naar hem luisteren.
Ik denk dat we heel enthousiast moeten zijn. Ik vind het echt een gamechanger. Maar er zitten, zien ze duidelijk ook dat er nog steeds, en misschien nog wel meer, een beroep gedaan wordt op het verwerken van al die informatie. Want sommige mensen die stoppen er daarom mee. Die zeggen, ja, ik krijg zoveel informatie. Er wordt in eerste instantie gekeken naar, hè, is het veilig en is het klinisch behulpzaam in mooie randomized control trials. Maar in, zeg maar, in real life zie je dat mensen er op hele verschillende manieren mee omgaan. Die patiënten die zullen daar misschien ook wel enige coaching bij kunnen gebruiken. Welke techniek je ook introduceert, er komt altijd die menselijke component bij kijken.
Ja, we hebben ook nog een reactie gevraagd van het Diabetesfonds op deze ontwikkeling. En ze willen dan niet ingaan op de sensor. Maar ze zien wel graag dat partijen hier gezamenlijk in gaan optrekken, zodat deze nieuwe manier van bloedsuikerwaarde bepalen voor iedere patiënt gaat werken.
Dankjewel, Kelly Nijhoff. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter en als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op @BNRLifestyle. Of mail naar onze redactie via beter@bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.